Handelingen 2 vers 42 dus overdenken. Daar worden de vier aspecten van het leven van de eerste christengemeente geschilderd. En als laatste, maar bepaald niet als minste, wordt daar dan het gebed genoemd. En we staan in de eerste plaats dan stil bij de oorzaak van het gebed. En in de tweede plaats bij de noodzaak van het gebed. Gemeente, als in deze tekening van het gemeenteleven van de eerste christenen in Jeruzalem, een tekening die ons, als het goed is, jaloers maakt, het gebed als laatste genoemd wordt, is dat bepaald niet omdat het het minste is. Integendeel. Wat zegt u zelf maar? Wat zou ons christen zijn betekenen? Wat zou het eigenlijk zeggen als u zegt, ik ben een christen, als u geen gebedsleven kent? Misschien wel de vorm van het gebed, maar niet de echte inhoud van het gebed. En wat zouden wij voorstellen als christelijke gemeente, waarin alles gebeurt, zondags en door de week, wat een christelijke gemeente tot een christelijke gemeente maakt? Samenkomen op de zondag, avondmaal vieren, stukje gemeenschap door de week, als van al die dingen het gebed niet de dragende grond is. Bent u daarvan overtuigd? Dat het gebed voor het christenleven, voor het christelijk gemeenteleven, pure noodzaak is? Bent u, ben jij daar persoonlijk van overtuigd? Zoals de oude apostel Johannes, van wie het verhaal gaat, dat er op zijn knieën net zoveel eelt zat als op zijn voeten. En u weet wel, die voeten, die gingen vaak barrevoets, blootsvoets, door het zand en over de stenen van de niet zo goed geplaveide wegen in die tijd. En als ze al in sandalen staken, dan zonder sokken of kousen, wat zal er een eelt op die voeten gezeten hebben, die ook veel meer liepen dan wij met onze moderne transportmiddelen? Wel nu, op de knieën van de oude Johannes zat zeker zoveel eelt als op zijn voeten, omdat hij telkens weer door de knieën ging en op de knieën worstelde met zijn God. En de reformator Pretorius, niet zo'n bekende, omdat hij niet in de frontlinies, maar wat op de achtergrond gestreden voor de zaak van de reformatie. Deze Pretorius heeft eens geschreven in een brief dat hij met niemand zoveel had gesproken als met God. Dat zegt wat voor mensen die door de bank genomen heel wat woorden met elkaar wisselen. En dan met niemand zoveel gesproken als met God. Kunnen we dat hem nazeggen? U weet wel dat gebedsleven vergeleken wordt met ademhalen. En wat ademhalen is voor ons lichaam, dat is bidden voor ons geestelijk leven. En als er geen ademhaling meer is, is er ook geen leven. En als er geen gebed meer is, vult u zelf maar in. Een boeddhistische monnik heeft een gebedsmolen. Dan kunt u een beetje vergelijken met de rozenkrans die een traditionele katholiek vroeger had. Waarmee hij zijn paternostertjes en zijn weesgegroetjes kon aftellen. Maar die boeddhistische monnik, die molen, een soort ratel die hij rond moest draaien en die dan tegelijkertijd in dat ritme zijn gebeden uitsprak, die moest wel zelf die molen draaiende houden. En daarmee is precies het verschil getekend met het gebedsleven van een christen. Die kan die molen, die wieken van het gebed, niet in beweging brengen. En hij kan ze ook niet draaiende houden. Als de geest de wind van de geesten niet draaiend maakt en draaiend houdt. Anders staan ze stil. En stilstand is altijd achteruitgang. Als het ergens schuilt, dan in het gebed. Misschien hebt u het wel eens gemerkt. Eén dag zonder gebed. Je meteen een heel eind achterop raakt in de dingen van Gods koninkrijk. En daar is dan dienst voor nodig. Om die aan het draaien te brengen en aan het draaien te houden. En nu is het zo opvallend, gemeente, dat wij van het begin van de christengemeente, dat zijn die 120 in Jeruzalem, die al samen zijn voordat de Heilige Geest is uitgestort, dat we daarvan lezen dat zij in voortdurend gebed waren. In Handelingen 1 vers 14 staat, drachtig volhardende in het bidden en smeken. Daar komen we dus die combinatie al tegen. Volharden, bidden, smeken. En wat baden ze om? Om de vervulling van de belofte die de Heer Jezus hen had nagelaten. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. Ik zal u die andere troosten geven. Wel nu, na 10 dagen van volhardend bidden en smeken, gaat de belofte in vervulling en wordt de Heilige Geest zo rijk uitgestort dat er stromen van zegen op hen als plasregens neervallen. En wat doen die 120 dan? Zeggen ze dan tegen elkaar, nu hebben we gekregen waar we om gebeden hebben, dus nu kunnen wij ophouden met bidden? Niets daarvan. Ze gaan door met dat eendrachtig, eenpaardig volharden in het bidden en smeken. Hoe kan het ook anders? Want als de wind gaat waaien, en als ze van een flauw briesje aanzwelt tot een stevige bries, dan zet de molenaar de molenkap op de wind. En dan gooit hij de vang los. En dan gaan de wiegen draaien. En dan blijven ze draaien. Zolang de wind blaast. En zo raakt het daar ook in Jeruzalem. Daar is de wind van de geest gaan waaien. Die wind van de geest die immers genoemd wordt. De geest der genade en der gebeden. En mensen die komen toestromen, die horen wel luid, maar die weten eigenlijk niet wat aan de hand is. En die niet meer ziet dan je met je ogen kunt zien, en niet meer hoort dan je met je oren kunt horen, die weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. Maar die anderen weten het. De wind komt van boven en waait naar beneden. En die zet die molen, die wieken van het gebed in beweging. En die gaan draaien. En die staan niet meer stil. Als wij de wind van de geest laten waaien in ons leven en door ons leven laten heen waaien. Nee, die 120 in Jeruzalem die zeggen niet tegen elkaar, als de Heilige Geest is uitgestort, nu kunnen wij wel stoppen. Integendeel. Juist omdat de Heilige Geest is uitgestort. Juist omdat die wind van de geest van boven is gaan waaien, moeten ze wel bidden. Ze kunnen gewoon niet anders. Iemand heeft bij deze tekst aangetekend dat ze elke gelegenheid waarnamen en elke mogelijkheid te baat namen om te kunnen bidden. Ze konden het niet laten. Ze deden het alleen. Dat was het zogenaamde eenzame bidden. En ze deden het samen, zo vaak ze elkaar ontmoetten, in allerlei verbanden van het gemeenteleven. Ze deden het thuis, en ze deden het in de huizen waar ze als huisgemeente bijeenkwamen. Ze deden het aan de liefdemalen, en ze deden het bij de breking van het brood. Ze deden het in de tempel waar ze zolang het nog kon opgingen. Bij het morgen, het middag en het avondoffer. Waar met de rook het gebed van het volk tot God opklom. En ze deden het in hun eigen huizen. En ze deden het met elkaar. En ze deden het voor elkaar. En wat bond dat samen gemeen. Dat gemeenschappelijke bidden. Want als je samen voor God geknield ligt. Dan ben je allemaal even groot. Of allemaal even klein. Dan is er niemand meer dan een ander. Dan is er niemand groter dan een ander. Dan ben je voor God allemaal gelijk. En daarom is er niets dat zo samenbindt, mensen zo samenbindt, zeker ook in het huwelijk, als wanneer mensen samen knielen voor God. Als het in een huwelijk er niet meer van komt, om samen voor God te knielen, om samen klein te zijn voor God, om zo samen gebonden te worden aan de troon van Gods genade, dan ben ik bang dat er al een kiem van ontbinding, van losmaking aanwezig is. Want niet eens zo samen, dan samen geknield te liggen voor God. Ik vraag vaak aan een jong stel als ze op trouwgesprek op de studeerkamer komen, en dan volgt er nog ook een tijdje huwelijkscatechese, maar daar beginnen we mee, of ze ook al eens samen gebeden hebben. Hebben jullie in die tijd dat je verloofd bent ook samen gebeden? Ik denk dat daar een heel wezenlijk samenbindend element ligt. In het samen bidden, samen knielen, samen klein zijn voor God. En dan samen bidden voor elkaar. Heel bijzonder voor die het nodig hebben. Als Petrus in de gevangenis zit, lees ik dat er van de gemeente een gedurig gebed voor hem tot God opgaat. Stuur eens overkomen in de eredienst dat in de voorbeden uw naam genoemd wordt. Vindt u dat niet bijzonder? Dat heel de gemeente in uw zorgen en noden als het ware in handen draagt tot voor de troon van God. Is het dan niet alsof uw eigen schamele bidden ook ineens een veel bredere wiekslag krijgt en u inderdaad opgenomen wordt in dat gebed tot voor Gods troon? Als er gebeld wordt, dominee, ik ga naar het, of iemand belt voor een ander die naar het ziekenhuis moet, een familielid, gezinslid. Dan vraag je natuurlijk wat gaat er gebeuren enzovoort. Dan vraag ik meestal ook altijd, vindt u het goed als we zondag in de eredienst voorbeden doen? Nou, de meeste mensen zeggen dan goed, fijn, graag, alstublieft. Er zijn ook wel mensen die wat terughoudend reageren van ja, nee. Nou ja, doet u het toch maar dan zonder onze naam te noemen. En ik begrijp dat wel, dat je dan niet graag wilt dat je in de belangstelling staat, dat de aandacht op je gericht wordt in je ziek zijn, in je problemen. Maar daar is het gebed van de gemeente niet voor bedoeld, dat je eventjes in de schijnwerpers komt te staan en alle aandacht op je gericht is. Maar wel als het ware om in de gevouwen handen van de gemeente, net als die vier vrienden hun verlamde vriend tot Jezus droegen, dat zieke of dat gemeentelid in nood te dragen tot voor de troon van God. Hoe rijk is dat niet? Zij waren volhardende in de gebeden. Er staat niet het gebed, gemeente, maar er staat gebeden meervoud. Om aan te duiden dat het persoonlijke bidden was, maar ook het gemeenschappelijke bidden. Om weer te geven dat er het gebed was met de Israëlieten in de tempel, maar ook het bidden van de gemeente in de huisgemeente. Er staat ook in het meervoud om de vele gebedsvormen aan te duiden. Daar was het smeekgebed. Als daar het intense bidden en smeken was tot God, of die vanuit de hoge de geest van de genade en de gebeden wilde blijven schenken, andere zegeningen meer, die ze niet missen kon. O Heer, geef thans uw zegeningen. O Heer, geef heil op deze dag. Daar was vervolgens de lofprijzing om wat God schonk. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Daar was een bidding vanuit de verwondering om wat God schonk. Als in de stilte van de binnenkamer, maar ook soms van het gemeenteleven, de ziel opstijgt tot voor de troon van God. En je in aanbidding en dankzegging als het ware mengt met engelenkoor en de koren van de gezaligde voor God en voor het Lam. O gemeente, dan kan het gebed zo rijk zijn. Dan is er soms een stukje hemelse zaligheid al in dat bidden. Kent u dat? Dat je jezelf er wel eens op betrapt. Zomaar ongemerkt met God in gesprek te zijn. Een stil plekje waar je alleen bent met iets aan het doen misschien. Zomaar omdat je je gedachten er niet zo bij hoeft te hebben, gaan je gedachten omhoog en voordat je het weet ben je met God in gesprek. En dan mag je soms alle dingen aan hem kwijtraken, aan hem uitzeggen. En dan mag je soms hem zo aan zijn kant terechtkomen dat je het helemaal met God eens mag worden. Nou, dan is er een stukje hemel op aarde, een stukje zaligheid. En zo is het dat volharden bidden geweest. Als een veelvormig waaien van de geest. Van lofzegging en dankzegging. Van aanbidding en verwondering. Daar werd het bidden vaak aanbidden. Daar ging het danken vaak over in jubelen. Daar werd een stamelende mens ineens welsprekend. En daar werd de mond van een stomme wel eens losgemaakt. En dat was er niet zelden een stukje hemel op aarde. En tussen dat alles door weefde de Heilige Geest met vaardige hand zijn onuitsprekelijke verzuchtingen, omdat hij tot God, voor de heilige, maar ook door de heilige bidt. En die geest die heeft ook niets van zichzelf. Daarvan heeft de Heer Jezus gezegd, die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. Zo zal die mij verheerlijken. Want daar is toch de Heer Jezus in de hemel, die biddende en die dankende hoge priester. Ik heb voor u gebeden, die ook aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons bidt. Hoe lang gaat hij daarmee door? Hij houdt er niet mee op tot de jongste dag. En daarom houdt het bidden ook nooit op voor iemand die leeft op en van de adem van de geest. En daarom staat het ook in het meervoud. Ze waren volhardende in de gebeden. Ze konden er niet mee ophouden, omdat een oprecht christen, een levend gemaakt mens, nooit met bidden klaarkomt in zijn levenstijd en in zijn levensstrijd. En dat tweede, dat laatste, maakt het gebed tot een noodzaak, onze tweede gedachte. En dat willen we naar twee kanten laten uitwaaieren. Het geeft aan de eerste kant, aan de ene kant in de eerste plaats iets aan van de nood waar een christen in verkeert. Maar ook voor het feit, als het tweede, daar gaan we nu eerst even op door, dat een christen niet anders kan. Dat hij wel bidden moet. Noodzakelijk. Hij kan het niet laten. Wat is een mens zonder het? Dat is een schip zonder roer. En een schip zonder roer kan geen koers vinden. Raakt de koers kwijt, raakt op drift. Er was een onderwijzer, die had aan zijn klas die aangrijpende geschiedenis verteld van David in zijn overspel met Batsheba. U kent die geschiedenis wel. Hij zal die geschiedenis sober verteld hebben. En toen hij klaar was met die vertelling, toen stelde hij een vraag. En toen zei hij, jongens en meisjes, hoe kon dat nou toch? Hoe was het mogelijk dat David, die toch genoemd wordt de man naar Gods hart, in deze gruwelijke zonde kon vallen, die nog een aantal andere gruwelijke zonden tot gevolg had? Nou, dat is toch een hele pittige vraag voor jongens en meisjes van de basisschool. En toch stak er eentje zijn vinger op. En zeg jij het maar. Wat denkt u dat die leerling antwoordde? Hij zei, meester, ik denk dat David zijn ochtendgebedje vergeten was. Denkt u? Zou die jongen of dat meisje niet heel dicht bij de waarheid gezeten hebben? Ik denk dat David zijn ochtendgebedje vergeten was. Besef dat. Dat als ons leven bij alle vorm die er kan zijn, je vouwt je handen wel en je sluit je ogen wel, maar dat is geen bidden. Maar als ons leven bij alle vorm misschien een biddeloos leven is, dat we dan weerloos in het leven staan. naakt in de kou van deze tijd, waarin een storm waait van de geest van deze tijd, die ons losrukken wil van onze verbondenheid met God. En van zijn dienst. Poentje, ik vraag dat aan onze jonge mensen bijzonder, maar aan de ouderen niet minder. Hoe denkt u en hoe denk jij dat je weerstand bieden kunt aan de verleiding van de zon? Aan de levensgenieting, het hedonisme, waar iedereen vandaag de dag op uit is en iedereen uit het leven wil halen wat erin zit. Zeker omdat je maar één keer jong bent. Hoe denk je dat je weerstand bieden kunt aan een zaterdagavondbesteding, een vrije tijdsbesteding, die haak staat op een zondagsviering naar het woord van God, als je je niet wapent door het gebed? Inderdaad, een mens zonder gebed is als een schip zonder roer. En als je dan ook nog een keer geen kompas hebt, omdat de Bijbel voor je een gesloten boek is, ja, je leest wel in de Bijbel, maar je neemt niet mee uit die Bijbel wat erin staat om de koers van je leven te bepalen. Nou gemeente, als je dan zonder koers bent en zonder kompas bent, zonder roer bent en zonder kompas bent, dan kun je op je 10 vingers wel uittellen wat er gebeuren gaat. Dan raak je op drift. En zo zie ik het vandaag de dag gebeuren, nu misschien ook wel jongeren en ouderen, die zich laten meenemen op de maalstroom van de tijd en die volkomen op drift raken. Ouderen, ook ouderen, jongeren niet minder. Jongeren die misschien wel kort geleden belijdenis van het geloof hebben gedaan. En toen beloofd hebben volgens de hervormde belijdenis, vraag het ook. Dat ze hun leven zo zullen leven dat het een leven van woord en gebed zal zijn. En daar zie je ze gaan. Daar zie je ze gaan, de Breef 14 op. Keuzes maken waarvan ik zeg, dat kan toch niet als ik denk aan de keuze die je met Pasen gemaakt hebt dit jaar of vorig jaar of 2 jaar geleden. Niet aan God gedacht. Niet aan zijn woord gedacht. Morgen gebed vergeten. Hoe bestaat het? En dan moet je er niet van opkijken als je op drift raakt. En dan straks, wie weet hoe spoedig, kapot slaan op de klippen van de eeuwigheid. Willen we dat? Iemand zegt, ja maar u, we kunnen toch niet bidden zoals het moet. U hebt toch zelf gezegd dat de wind van de Heilige Geest de wiekenmolen van het gebed in beweging moet brengen en in beweging moet houden. Jawel, daar neem ik ook niks van terug. Maar is dat dus ook een opgave? U bent niet te verontschuldigen als je niet kunt wat je gekund hebt en niet meer hebt wat je gehad hebt. En wat is dat dan? Wat hebben we dan gehad, wat we niet meer hebben? Dat is dat levendige verkeer met God. Zoals het er was in het paradijs dat je, om het maar in termen van vandaag te zeggen, voortdurend met God online bent. En daar roept het woord van God ons toe op. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Dat zegt God goddeloze, die hij oproept om zijn weg te verlaten en zich te bekeren tot hem. Ja, zegt iemand, maar ik ben geen goddeloze. Ik bid en ik dank wel voor mijn eten bijvoorbeeld. Maar wat is dat voor bidden en danken? Vorm zonder inhoud. Lichaam zonder ziel. Weet u wat bidden is, gemeente? Bidden is God erbij halen. God aan zijn jas, met eerbied gesproken, erbij trekken. Net als die kleine jongen die wat gezien heeft onderweg in de winkelstraat. En die moeder aan de jas trekt en blijft trekken tot moeder gezien heeft wat hij er wil laten zien, omdat hij het zo graag wil hebben. Dat is niet ophouden met smijken. In Nederlandse taal leren wij dat er zijn intensieve werkwoorden. En die werkwoorden kun je hier aan herkennen dat ze vaak een verdubbeling hebben van de middelste klinken. Nou, legt u dan naast die regel maar het werkwoord bidden. Als de medeklinker verdubbeld is een intensief werkwoord. Dat aanduidt een intensieve handeling. Niet mee ophouden, doorgaan, alsmaar opnieuw. Kent u dat? Dat je amen gezegd hebt en dat je denkt, maar ik ook nog willen vragen en dat ook nog. En dat je opnieuw door de knieën gaat en opnieuw de Heer aanloopt als een waterstroom. Dat gaat door. Maar gemeente, als we zo makkelijk van onze knieën kunnen opstaan, als we nog door de knieën gaan. En zo gauw al amen kunnen zeggen. Dan ben ik bang dat we geestelijk in geestelijk opzicht geen adem halen. Heb je niet adem? Nou vult u het maar in. En dat is onze nood. Of is dat u en jouw nood niet? Dat is het allerergste. Dat de nood van ons leven, van elk moment verloren te kunnen gaan, voor ons helemaal geen nood is. En dat het dus ook niet dat gebed is, dat uitzenden van dat SOS-bericht, zoals die radiotelegrafist, op dat zinkende schip, zolang als die kan, blijft telegraferen. SOS, save our souls, red onze ziel. En als de nood van je leven je ook maar enigszins op het hart is gebonden, en tot je door begint te dringen, dan kun je niet anders. Mijn geroep uit angst en vrezen klinkt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mijn neigen zal. Ja, zegt u maar, kun je daar nou op rekenen? Kun je dat nou verwachten dat God dat doet? Nee, gemeente, niet als je op jezelf ziet. Als je met jezelf rekent, dan heb je er geen enkele reden toe dat God dat doen zal. Maar waar we nou geen enkele reden aan onze kant hebben, begint het goud van Gods verbond te schitteren van uw doop. Het goud van die God, die de eerste wou en nog steeds wil zijn in ons leven. Ik zoek God niet, maar hij zocht mij al op. Ik vroeg naar hem niet, maar hij vroeg naar mij al. En hij wil altijd opnieuw de eerste zijn, en alsof mijn eigen hart mij aanklaagt. En alle houvast van mijn kant onder de voeten wegzinkt. Als zelfs mijn eigen hart me aanklaagt. En als de duivel zegt, nou is er voor een ander wel genade, maar voor jou niet. Omdat jij zo vaak tegen beter weten inzonderde. Jij wist het wel en je deed het toch. Wat dan? Luister dan naar ons klassieke doopformulier. Dat op een onovertroffen wijze ons weten laat, niet in de zonde blijven liggen, maar ook niet aan Gods genade vertwijfelen, omdat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Want bidden, gemeente, dat is niet aan de waterkant gaan zitten en dan je lijntje uitgooien en dan maar wachten tot er eentje bijten wil. En als er eentje bijt, heb je geluk gehad. En als ze niet bijten, nou vooruit, dan een andere keer beter. Maar bidden is, dat is God met zijn eigen belofte aan boord komen. Dat is God, zegt Luther, met zijn eigen belofte om zijn oren slaan. Hebt u zo al eens gebeden? Dat u God met zijn eigen belofte om zijn oren hebt geslagen? Dat is God aanklampen. En hem onder ogen brengen wat hij zelf gezegd heeft. En dan zeggen, o God, u kunt mij laten vallen. Maar u kunt uw woord nooit laten vallen. En dan kan God van mij wel af, met het grootste gemak. Maar hij kan van zijn woord niet af. En in die weg wil hij mij maken tot een ander mens. Tot een veranderd mens. En dan zegt de Heere God tegen Ananias in Damascus, die discipel daar, Ananias, ga eens naar dat en dat huis in de rechte straat, naar Saulus van Tarse, die daar is. Ja, maar valt Ananias God in de rede, hoe kunt u dat nou van mij vragen, Heere? Want u weet zelf wel wat voor een beest die mens is. En hoe hij uw kinderen in Jeruzalem vervolgd en gedood heeft, en wilt u mij naar hem toe hebben? Ja, Ananias, zegt de Heere, want zie, hij bidt. Dan ben je een totaal ander mens geworden. Ten slotte, noodzaak het gebed van het blijven volharden in het bidden, is er ook vanwege nood. In Jeruzalem hadden de mensen veel van de Heere ontvangen, stromen van zegen. waren als plasregens op hen afgedaald. Maar één ding begrepen die christenen in Jeruzalem terdeeg. Wat God je geeft, dat kun je nooit in je zak steken om er zelf over te beschikken eigenmachtig en ermee te doen wat jij wil. Nee, dat is en dat blijft van God. En dat maakt ons diep afhankelijk van God. Van die gulle geven. Dat houdt je klein. En dat maakt je arm. En daarom daar in Jeruzalem zijn ze niet rijk geworden. Met de dingen die ze van God gekregen hadden. Want hoogmoedige mensen. Met zichzelf ingerissenen. Die duldt de Heilige Geest in zijn gemeenschap niet. Wel arme, afhankelijke mensen, bedelaars aan de troon van Gods genade. En daarom dat volharden, dat we op alle aspecten van het gemeenteleven moeten laten slaan, dat is pure noodzaak. Staat er in het Grieks in een heel sterke vorm. Als we zouden vertalen met ze bleven bidden, ze bleven doorgaan met bidden, dan zeg je het veel te zwak. Volharden is dat taaie volhouden tegen alles in en door alles heen. En waarom was dat dan nodig? Waarom was er die noodzaak? Wel gemeente, als God ons iets in zijn goedheid en van zijn goedheid schenkt, dan zijn er meteen 100 handen om het van ons af te pakken. En daarom blijven die christenen in Jeruzalem het alleen maar vasthouden. Dat wat zij hebben ontvangen aan de rijkdom van Gods genade. Op de één manier waarop je het kunt blijven vasthouden. En dat is in gevouwen handen. Want in die gevouwen handen leg je alles wat je van God kreeg weer terug in de handen van die God die het je schonk. En die handen die zijn zo sterk. Die handen laten nooit meer los wat ze ooit hebben vastgepakt. Want God laat niet varen, laat niet los het werk van zijn handen. Niets of niemand kan daaruit losscheuren wat God heeft vastgepakt. En daarom is het alleen maar bij de gratie van de Heere Jezus Christus, die het goede werk begonnen is en die het afmaakt tot op de dag van zijn verschijning op de wolken des hemels, dat we in navolging van de apostel Paulus elkaar kunnen en mogen toeroepen, volhard in het gebed. Want hij houdt nooit op met bidden en danken aan de rechterhand van zijn hemelse Vader voor mensen die enerzijds het bidden niet kunnen laten en die aan de andere kant zichzelf er zo vaak op moeten betrappen dat ze zulke biddeloze mensen zijn. En hoe lang doet hij dat? Hoe lang blijft hij in praktijk brengen? Ik heb voor u gebeden. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Hoe lang doet hij dat? Totdat het bidden overgaat. In het eeuwig aanbidden. Amen.